Goedenavond gemeente. Ik ben kandidaat Pauw uit Barneveld en ik hoop vanavond jullie midden voor te gaan. En er is een eerste kleine afkondiging.
Gaan we hiermee verder. Uitzien naar de dag dat omkeer in daders gestalte krijgt, kernbommen ontmanteld worden, duurzame energie standaard is, respect en verzoening gewoonte. Dan zal angst verdwijnen, dan zal een boom bloeien in de winter. In die verwachting ontsteken we de tweede kaars. Licht dat bloeit in een tere bloem in een mens die zich omkeert en leven deelt.
We willen nu met elkaar zingen uit de evangelische liedbundel, gezang 30, loof de Heere, alle gij volken. Onze hulp en onze verwachting is ook in dit avontuur in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We horen vanavond de profeet Nathan het volgende tot koning David zeggen. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon zal nooit wankelen. Amen. We zetten deze dienst voort met elkaar door te zingen uit het liedboek voor de kerken, gezang 67 vers 1. God zij geloofd uit alle macht, hij komt zijn volk bevrijden. 67 vers 1.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Heere grote God in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we hier vanavond, deze 5 december, bij elkaar mogen zijn in uw huis. Om het woord te openen, om naar u te luisteren, van u te leren, om over u te zingen in ons lied, om u groot te maken in ons gebed. Heere, en groot bent u en dat beseffen we maar zo weinig. Wilt u ook geven, Heer, dat we u elke keer weer loven en prijzen om alles wat u doet in ons leven, wat u gedaan heeft in ons leven. Ook de afgelopen week zijn er wellicht momenten waarop u heel duidelijk aan ons liet zien, ik ben erbij, dat heb ik beloofd. JHWH, ik zal zijn die ik zijn zal. Wat u zei in de woestijn tegen Mozes, dat zegt u ook vandaag de dag tegen ons. Ook bij ons bent u de hele dag. En dat belooft u ook in het Nieuwe Testament. Waar 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik. En daarom heet u ook vanavond van harte welkom hier, in dit huis. Wilt u ons zegenen? En ieder van ons, u weet hoe we hier zijn gekomen, met wat voor gevoelens. Wilt u geven dat we op u gericht zullen zijn deze avond? Dat alles ons om u te doen is. Zegen ook degene die er vanavond niet kunnen zijn, die misschien niet durven vanwege het weer of wellicht vanwege Sinterklaasavond. Wees ook bij hen. Zegent u ook de zieken die aan bed zijn gekluisterd. Misschien kunnen ze de dienst nog via het internet beluisteren of op een andere wijze. Wees zo bij een ieder van ons. En dat vragen we u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil vanavond met u de schrift openen in het Oude Testament, Ezechiël 17. Dat is een lang hoofdstuk en ik ga het helemaal lezen. Ik heb het even overlegd met de ouderling van dienst en die zei, doe maar. Dat kunnen ze hier wel aan. De geschiedenis waar we vanavond over te horen krijgen, die vinden we ook terug in 2 Koningen 24. En dat gaat over Nebukadnezar, de grote koning van Babel, die richting Jeruzalem trekt om daar Jeruzalem te veroveren, het heilige land. En dan ontmoet hij de jonge koning Jojakin. En de jonge koning Jojakin die legt dan zijn koningschap af. Hij wordt meegevoerd naar Babel en in de plaats van Jojakin wordt zijn oom Zedekia de nieuwe koning. Maar Zedekia is nogal machteloos, omdat alle nobelen, alle notabelen moet ik zeggen, alle edele mensen, die zijn afgevoerd naar Babel. Dus hij staat er eigenlijk in zijn eentje voor. En dat doet Nebukadnezar expres, zodat deze Zedekia afhankelijk blijft van Nebukadnezar. Zedekia, die zoekt dan hulp bij Egypte. Nou, en dan gaat het helemaal fout. En dat zien we eigenlijk nu terug in Ezechiël 17. Vanaf vers 1. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, geef de Israëlieten een raadsel op. Vertel hun dit verhaal. Dit zegt God de Heer. Eens kwam er een grote adelaar naar de Libanon. Zijn vleugels waren breed en lang. Hij had veel veren en hij was bont gekleurd. Uit de top van een ceder plukte hij het bovenste takje en bracht het naar een land van handelaars, waar hij het neerlegde in een koopmansstad. Daarna nam hij een zaaiing uit de aarde en poten die in vruchtbaar veld, op een plaats waar veel water was. Hij plantte hem waar je ook een willig zou planten. De zaaiing liep uit en werd een wijnstok, die breed uitgroeide, maar dicht bij de grond bleef. En zijn ranken richtte hij naar de adelaar. Zijn wortels stonden stevig in de grond. Zo groeide de zaaiing uit tot een wijnstok met takken en uiteenlopende twijgen. Toen kwam er een andere grote adelaar, met brede vleugels en veel veren. En de wijnstok draaide vanuit de grond waarin hij geplant was zijn wortels naar hem toe en strekte zijn ranken naar hem uit. Hij wilde zijn water van deze adelaar, hoewel hij toch op een goed veld geplant was, waar hij genoeg water had om te groeien, om vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden. En nu zegt God de Heer, hoe zal het de wijnstok vergaan? Zal de adelaar niet al zijn vruchten afplukken en al zijn wortels losrukken, zodat hij verdort? Al zijn jonge loten zullen verdorren. En er is geen machtig leger, geen grote mensenmenigte voor nodig om hem uit de grond te rukken. De wijnstok is geplant, maar zal het hem goed gaan? Zal hij niet verdorren zodra de oostenwind hem beroert? Verdorren in de grond waarin hij groeit? En de Heer richtte zich tot mij. Zeg tegen dit opstandig volk. Begrijpen jullie niet wat dit verhaal betekent? De koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen om de koning en de andere leiders van het land naar Babel mee te voeren. Hij sloot een verdrag met een tellig uit het koningshuis. En hij liet hem een eed van trouw zweren. De andere machthebbers voerde hij uit het land weg. Want het moest een onbeduidend koninkrijk blijven dat zich niet zou verheffen. Dan zou het verdrag worden nageleefd en het koninkrijk blijven bestaan. Maar de koning kwam in opstand. Hij stuurde zijn bode naar Egypte met een verzoek om paarden en een groot aantal soldaten. Zou de man die dit gedaan heeft vrij uitgaan? Zou het hem goed gaan? Zou de man die het verdrag heeft geschonden vrij uit kunnen gaan? Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. In de stad waar de koning woont, die hem tot koning heeft gemaakt. De koning aan wie hij een eed heeft gezworen die hij gebroken heeft. En met wie hij een verdrag heeft gesloten dat hij niet heeft nageleefd. Daar, bij hem in Babel, zal hij sterven. Er zullen bestormingsrammen en belegeringswallen worden opgeworpen die velen het leven zullen kosten. En in die strijd krijgt hij geen steun van de farao met zijn grote en machtige leger. Hij heeft zijn woord gebroken door het verdrag niet na te leven. Hoewel hij een plechtige eed gezworen had, heeft hij dit toch alles gedaan. Hij zal niet vrij uitgaan. Daarom, zo waar ik leef, zegt God de Heer, ik zal hem laten boeten, omdat hij het verbond met mij niet heeft nageleefd. En de eed heeft verbroken, die hij bij mijn naam gezworen had. Ik zal mijn net over hem uitspreiden en hem daarin vangen. Ik zal hem naar Babel brengen en hem daar straffen, omdat hij mij ontrouw is geweest. Ook de soldaten uit zijn leger die weten te vluchten zullen worden gedood. En zij die dan nog overblijven zullen in alle windrichtingen worden verstrooid. Dan zullen jullie weten dat ik, de Heere, heb gesproken. Dit zegt God de Heer. Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder tussen de bovenste takken een teertwijgje wegplukken. En dat zal ik planten op een hoog en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen en vruchten voortbrengen en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen. Alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de Heer, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien. Die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de Heere, gezegd heb, zal ik doen. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst waar ik met jullie en met u vanavond over wil nadenken is Ezechiël 17, vers 24 en dan voor het slot. Daar staat, wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen. Dit is het woord van God, zalig hij of zij, die het woord van God hoort en het bewaart in het hart. We willen nu als voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen het eerste vers van Psalm 23. 23, vers 1. geroepen gemeente van onze Heer Jezus Christus kerstbomen te koop. Op de weg hierheen en de achterliggende week zie je zo her en der al wat bordjes staan langs de kant van de weg of bij tuincentra dat je kerstbomen kunt kopen. De tijd van het jaar is er weer voor aangebroken. Sinterklaas die wordt vanavond weer op de stoomboot richting Spanje gezet. En morgen zult u zien, zal de kerstman zijn intrede doen. Alle etalages worden in no time veranderd in kerst. Kerst 2010 is aanstaande. Veel huiskamers die zullen binnenkort klaargemaakt worden voor het kerstfeest. En de kerstboom mag hierbij niet ontbreken. De kerstboom. Een boom die wat doet met de Nederlander. Wanneer de boom zo opgetuigd staat, ja, dan straalt het haast een sprookjesachtig tafereel uit. Mensen komen samen wanneer er een grote kerstboom op het plein staat van het dorp. En in de huiskamers heerst dan vaak een wat andere sfeer dan normaal. Zoals dat althans vroeger bij ons wel het geval. Ik weet nog goed dat wij, mijn broers en ik en mijn moeder, naar het tuincentrum gingen. En dan mochten we een grote mooie boom uitkiezen. In de auto en weer terugrijden naar huis. En dan gingen we hem optuigen. En dat gaf een hele fijne sfeer. Maar helaas, die sfeer die ging er al heel snel vanaf. Tenminste, voor mijn moeder. Want mijn moeder moest daarna elke dag stofzuigen. De boom, de naalden van die boom, die vielen al heel snel uit. En met een beetje geluk haalde deze kerstboom oudejaarsavond van een hele volle boom, zoals we die kochten bij het tuincentrum, werd het eigenlijk een heel schraal boompje. En zo snel als de kerst haar intrede deed naar Sinterklaas, zo snel was het afgelopen met de kerstfeer na Nieuwjaarsdag. Onze kerstboom die werd bij het grofvuil gezet en de vuilnisman voerde hem af. Het was om te zeggen, geen blijvende boom. Nu, in het gedeelte wat we vanavond hebben gelezen, Ezechiël 17, en dan met name het laatste stukje, vers 22 tot en met 24, zien we het omgekeerde. Hier wordt ons door de profeet Ezechiël een hele mooie boom getekend. Een boom die niet meer weggaat. Een blijvende boom, niet te vergelijken met onze kerstboom. We horen over een prachtige ceder. Een ceder waarin vogels hun nestjes kunnen maken. Waar ze in de schaduw mogen wonen van de bladeren van de takken. Een ceder. Het is met recht een prachtboom. Net zoals de kerstboom is ook de ceder een naaldboom. En deze boom die wordt ongeveer 30 meter hoog. Dat is niet zo hoog, maar wat er wel imponerend is aan deze ceder, is dat de vertakkingen van die ceder al heel laag bij de grond beginnen. En elk jaar worden er horizontale etages gevormd. Dus die ceder die kan enorm breed worden. Met recht een prachtboom, deze ceder. En over deze boom, deze ceder, wordt in onze tekst eigenlijk gezegd dat het een heel speciale boom is. Nou, wat is er nou zo speciaal aan die ceder? Nou, het is een teken van de Heere God. Een teken dat God doorgaat met zijn werk. Want, zo zegt vers 24, hij zelf zal van de bovenste tak van die hoge ceder een twijgje, een klein takje, afbreken. En hij zal het twijgje met zich meenemen en dat zal die planten op de hoogste berg in Israël. En de naam van de Heere God die in dit gedeelte wordt gebruikt is JHWH. Dat is zijn verbondsnaam. Zo maakt God zich hier bekend. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben betrouwbaar. Ik ben er altijd bij. God die gaat hier ingrijpen in de geschiedenis op aarde. Hij gaat de dingen in beweging zetten. Zijn naam laat zien dat we hier niet te maken hebben met een God die veraf woont. Die ver weg is, zoals bij vele godsdiensten het geval is. Nee, we hebben hier te maken met een God van dichtbij. En het is ook nog eens een keer een God van woorden en daden. Als God iets belooft, dan doet God dat ook. Ik zou haar zeggen, hij kan niet anders vanwege zijn naam. Wat hij belooft, dat doet hij ook. Over belofte gesproken. Ja, er zijn wel meer mensen die een belofte doen. En eentje daarvan, die moeten we vanavond in het bijzonder noemen. Ik noemde hem daar straks al, koning Zedekia. Hij is de laatste koning van het koningshuis van Juda. En Zedekia die komt aan de macht dankzij Nebukadnezar. In 597 voor Christus komt er een heel groot leger uit Babylon richting Israël. En de toenmalige koning Jojakim, die al heel jong koning werd, die wordt van de troon gezet. Hij hoeft niet te sterven, maar hij moet wel als balling, als gevangene, mee naar Babel. Ezechiël, die beschrijft dit tafereel aan ons. In Ezechiël 17, vers 3 en 4 zien we dat in beeldende taal, in metaforische taal, zien we dat tot ons komen. Nebukadnezar is een hele grote adelaar, met grote vleugels, mooie veren, een heel bont gekleurd geheel. En deze adelaar die neemt een takje van die ceder. En dat takje dat brengt hij in een land van kooplui, Babel, het huidige Irak. Daar mocht koning Jojakim verder leven, als balling, als een vernederd iemand, een koning zonder glans. Ondertussen gaat het leven in Israël en in Jeruzalem natuurlijk gewoon door. En Nebukadnezar die stelt dan Zedekia aan, de oom van Jojakim. En eigenlijk behoort deze Zedekia niet tot de legitieme koningen van het huis van Juda. Dat kunt u ook lezen in vers 5 en 6. Er wordt hier geen twijgje van de ceder geplukt. Nee, er wordt wat zaad van de grond gehaald. En dat zaad, dat staat dan voor deze koning Zedekia. En dat zaad, dat groeit op een gegeven moment uit tot een wijnstok. Niet een hele grote, mooie, wilderige wijnstok. Nee, een wijnstok die laag bij de grond blijft. En deze takken van die wijnstok, die wijzen allemaal naar Nebukadnezar toe, naar die grote adelaar. Alsof deze wijnstok alles te verwachten heeft van die grote adelaar. En eigenlijk klopt dat ook wel. Want Nebukadnezar die heeft een verdrag, een verbond gesloten met Zedekia. We noemen dat een vazalverdrag. En wanneer zo'n verdrag gesloten werd, dan stond de baas, de overwinnaar, Nebukadnezar in dit geval, die stond garant voor economische stabiliteit en voor veiligheid. U moet zich het volgende voorstellen. Een bepaald land dat wilde aanval openen op Israël, op Juda. En als dit zou gebeuren, dan zou direct Nebukadnezar in actie komen. En die zou dan de vijand een kopje kleiner maken. Hij zou het opnemen voor Zedekia. Aan dit vazalverdrag zaten ook verplichtingen. Als onderdaan in dit verzalverdrag moest je behoorlijk veel belasting betalen. En je moest de overwinnaar eigenlijk bij elke gelegenheid erkennen. En wanneer er een opstand zou uitbreken in jouw rijk, dan zou die keihard neergeslagen worden. Je bent als het ware een slaaf geworden van de overwinnaar. En daarom wijzen die takken nu naar de grote adelaar, naar Nebukadnezar toe. Je bent totaal afhankelijk van de ander. Afhankelijk zijn van anderen. Dat is lastig. Kent u het? Als je zo wel eens op pastoraal bezoek komt bij een ouder iemand, dan kun je dat nog wel eens horen. Ik word afhankelijk van anderen. Andere mensen die moeten bij me komen om me te wassen. Om onder de douche te stoppen. Mensen moeten me helpen aankleden, uitkleden. Eten koken. Ik moet een taxi bellen, want ik kan zelf niet meer auto rijden. Dat is niet fijn. Soms erg moeilijk. Maar soms denk ik wel eens, en gemeente, ik zeg het heel voorzichtig. Soms denk ik wel eens dat God ons ook hiermee wat op de proef wil stellen. Om te kijken hoe groot ons geloof wel niet is. Of ons geloof tegen een stootje kan. Of we trouw blijven. Nou, wie niet trouw bleef in dit Bijbelgedeelte, dat is koning Zedekia. Als vazal van koning Nebukadnezar had hij een belofte gedaan. En daarbij moest hij zelf zweren. En Zedekia die zwoer bij God. Ja, koning Nebukadnezar, ik beloof u. Bij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik blijf trouw aan u, wat er ook gebeurt. U kunt op mijn woord aan. Het staat als een paal boven water. Maar of dat zo is? Het blijkt namelijk al heel snel dat de woorden van Zedekia niets voorstellen. Wanneer we vers 7 lezen, zien we een andere adelaar aan het firmament komen. En die vliegt richting die wijnstok. En zodra die wijnstok die adelaar in het vizier krijgt, zien we die wortels eigenlijk zich 180 graden draaien. Ze letten nu niet meer op die grote adelaar uit Babel, nee. Ze kijken nu naar die andere adelaar. Een adelaar die er wat minder fraai uitziet dan die eerste adelaar, maar toch, ook deze mag er zijn. Deze tweede adelaar is de koning van Egypte, de farao. Zedekia die wil onder zijn belofte uit met Nebukadnezar. Hij wil geen vazal meer zijn. En om dit te bewerkstelligen heeft hij de hulp van Egypte nodig. En dat terwijl Zedekia het eigenlijk best goed had. Je kunt het ook nalezen in vers 8. Geplant in goede grond. Bij veel water. En zo mocht deze wijnstok uitgroeien tot een heerlijke wijnstok. Zo hebben we gelezen. Maar toch, hij kwam zijn belofte niet na. Ja, en dan zien we dat God fel wordt, heel fel zelfs. We lezen dat terug in vers 18 en volgende. Het verbond, dat is gebroken, verbroken. Het verbond waarbij de naam van de Heere God genoemd werd. Ezechiël die zegt zelfs dat het om Gods eigen verbond ging, dat verbroken is. Het is vreselijk wat hier gebeurt. En dat kan daarom ook niet ongestraft blijven. Zedekia, die wordt zwaar gestraft. God, die neemt het verbond heel erg serieus. Zelfs als er sprake is van een verbondsluiting met de vijand. En hoe zit dat nu bij ons vanavond, hier in Waarder? Bij u? En bij jou, bij mij? Nemen wij de verbonden die we sluiten serieus? Ik denk vanavond aan twee dingen. Het huwelijk of het dopen van je kind. God, we beloven dat we bij elkaar blijven totdat de dood ons scheidt. Of we beloven u dat we onze kinderen een nette christelijke opvoeding zullen geven. Maar helaas, ik hoef u denk ik niks te vertellen, de praktijk is soms wat weerbarstiger. Onze beloftes. Van de Heer Jezus kunnen we leren in het Nieuwe Testament dat hij zegt, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Concreet, doe gewoon wat je zegt. Spreek altijd de waarheid. Misschien zegt u wel, ach, niet zo moeilijk doen joh. Iedereen maakt toch fouten? En de belofte die kun je echt wel een keer verbreken hoor. Met het eerste ben ik het eens. Fouten maken we allemaal. Maar het tweede is van een andere orde. Een belofte die namelijk gedaan is voor God, voor zijn aangezicht. Of een belofte die gedaan is waarbij de naam van God werd aangehaald. Ja, die kun je niet zomaar verbreken. Ezechiël die is er heel duidelijk over. Maar ach, misschien zegt hij wel, God die vergeeft het toch wel. Een veelgehoord iets vandaag de dag. God die vergeeft wel. Is per slot van rekening een God van liefde? Ja, natuurlijk. God is liefde. Uiteraard. Maar wat ik veel merk, ook bij leerlingen op school bij mij, is dat er vaak dan een soort karikatuur van God wordt gemaakt. Dan wordt God, of dan verwordt God, tot een of andere lievige God. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een God die we naar onze hand kunnen zetten. Ja, zo werkt het volgens mij niet helemaal. God is liefde, absoluut. Dat staat als een paal boven water. Maar God geeft ook van zichzelf aan dat hij rechtvaardig is. En vers 20 laat ons dat zien. Het is gedaan met Zedekia. Een vreselijk lot dat treft hem. Voor zijn ogen worden zijn zonen doodgemaakt op een hele gruwelijke wijze. En hij zelf wordt daarna blind gemaakt. En aan twee koperen ketenen wordt hij afgevoerd naar Babel. Hij dacht wat te zijn. Maar hij is niks. Vers 24. Zo zullen alle bomen in het veld weten dat ik, de Heer, de hoge boom vernederd heb. Dat ik de groene boom verdroogd heb. Een rechtvaardig God. Hij ziet het handelen van Zedekia niet door de vingers. Daar is hij te heilig voor. Daar is hij te groot voor. Te rechtvaardig. En weet u, dat rechtvaardige van God, dat blijkt nu ook uit het laatste vers. God zelf, die gaat nu van die hoge ceder een twijgje plukken. De ceder. Ik zei net al, een hele bijzondere boom. Teken van God. Het was ook het teken van het koningshuis van Juda. Waar eerst de adelaar, koning Nebukadnezar, een twijgje plukte, gaat God dit nu ook doen. Hij plukt een heel klein teer twijgje. Ik moet deze tweede adventszondag denken aan Jesaja 11. Een twijgje dat ontspruit aan de stronk van Isaïe. En dat twijgje dat gaat God planten op de berg Sion. En hier zal het twijgje uitgroeien tot een prachtige ceder. En ook op deze wijze is God rechtvaardig. Hij komt namelijk zijn belofte aan David na. We hoorden het aan het begin van de dienst, de profeet Nathan zeggen tegen David. God zou zijn koningshuis voor eeuwig laten voortbestaan. Zijn troon zal nooit wankelen. Ja, het leek gedaan met het koningshuis van Juda. Jojakin, die zat er al als balling, als gevangene. Zedekia, die werd blind afgevoerd. Er kwam niets van hem terecht. Maar desondanks, God gaat door met zijn werk. Zijn ja is met recht ja. Hij doet wat hij belooft. En weet u dat, ja, dat geeft mij en ik hoop ook u een enorme troost. Een troost als ik twijfel. Ben ik nu wel een kind van God of toch niet helemaal? Mag ik straks, als ik sterf, bij God in de hemel komen? Is het allemaal wel voor mij? En wellicht herkent u deze vragen ook in uw eigen leven. Bij dit soort dingen moet ik altijd denken aan Calvijn. Als protestantse kerk in Nederland hebben we enorm veel aan deze grote reformator te danken. En het mooiste wat hij ons meegegeven heeft, volgens mij, is dat hij de Bijbel de promissio Dei noemt. Dat is een wat moeilijk woord, maar dat betekent, de Bijbel is het beloftenboek van God. Er staan in deze Bijbel alleen maar beloften, zo zegt Calvijn. En als christenen moeten wij op die Bijbel, op dat belofteboek gaan staan. Laat ik één belofte noemen. Als er in de Bijbel staat dat hij of zij die in Jezus gelooft in de hemel komt, Johannes 3 vers 16, dan is dat ook zo. Dan moeten we pleiten op die belofte. Dan moeten we zeggen, Heere God, u heeft het beloofd. En u zegt ook in uw woord dat u geen leugenaar bent. Dus dan is het ook zo. En dan geeft u ons ook eeuwig leven. Kijkend naar de tekst, dan geldt dit in eerste instantie natuurlijk voor het volk Israël. Het is niet gedaan met het koningshuis van Juda. God zelf zal namelijk een twijgje afplukken van de ceder. En jaren later zien de ballingen de profetie van Ezechiël tot vervulling komen. Zerubabel, die gaat met de ballingen terug naar Israël. Zerubabel is de kleinzoon van koning Jojakin. U weet wel, het eerste twijgje dat we terugzien in vers 4, dat geplukt werd door Nebukadnezar. En Zerubabel die wordt dan stadhouder van de teruggekeerde ballingen. Hij geldt als lid van het koningshuis van David. En ik moet weer even denken aan vers 24. De nederige boom die door God verheven wordt. De droge boom die door God groen gemaakt wordt, die bloeiend gemaakt wordt. Het leek over en sluiten voor Juda, voor Jojakin, voor zijn familie. En daarmee voor de koningshuizen van Israël. Maar daarmee is niet alles gezegd. God, die gaat door met zijn werk. Maar, ik plaats wel een maar vanavond. Want deze Zerubabel, deze nakomeling uit Babel, die kan natuurlijk nooit voldoen aan het beeld wat we gelezen hebben in ons tekstgedeelte. Aan het beeld van die prachtige seder. Aan dat beeld kan maar één iemand voldoen. En we zien daarom Zerubabel met zijn opa Jojakin terug in het geslachtsregister van Jezus in Matthäus 1. Samen wijzen zij naar de echte koning, naar de koning der koningen, naar Jezus zelf. Deze messiaanse boom, hier getekend door Ezechiël, is niemand anders dan Jezus, in wie het koninkrijk van God present is. Hij begint heel klein, als een klein teer twijgje. Maar hij groeit uit tot een prachtige boom, tot een prachtige seder. Plaats genoeg in deze boom. Voldoende schaduw te vinden. Een prachtige plek om te bivakeren. Eén die alle vermoeide en alle belasten oproept om naar hem te komen. Kom maar, als je het niet meer zit in het leven. Kom maar schuilen bij mij. Eén die veiligheid kan bieden. Eén die rust kan bieden in een enorm drukke tijd. Kom maar bij mij. Rust maar even uit. Jezus Christus. Kent u hem al? Ken jij hem al? Als een klein teertwijgje geplant door God de Vader. Als een klein kindje in Bethlehem geboren in de kribbe. Lager kan het niet. In de kribbe. Maar daar blijft het niet bij. Nee. Jezus groeit op. En in zijn koninkrijk zit groei. Rondom dit kind ontstaat een heel koninkrijk. Een koninkrijk dat groeit en waar wij, jong en oud, deel van uit mogen maken. Vertelt u het door wat u vanavond gehoord hebt aan anderen die u ontmoet op uw levensweg. Vertelt u hen over de boom waarin zoveel vogels terecht kunnen. Van die veiligheid en die geborgenheid die deze boom te bieden heeft. Advent 2010. Ja, we gedenken de komst van Jezus Christus. God die zijn belofte nakomt. Er wordt een twijgje door hem geplant. Een koninkrijk komt eruit voort. Maar Advent betekent nog meer. Advent is ook uitzien naar de tweede komst van Jezus. Naar het moment waarop hij terugkomt op de wolken. Om ons thuis te halen. Deze belofte die door God gedaan is, ja, die staat nog deels uit, want Jezus is nog niet teruggekomen. En dat zien we ook terug in de tekst. Want daar staat alle bomen in het veld. Alle bomen in het veld, die zullen namelijk weten dat ik de Heere, de hoge boom vernederd heb. De nederige boom verheven heb. De groene boom verdroogd heb. En de droge boom bloeiend gemaakt heb. Alle bomen. Ze staan voor alle koninkrijken, alle landen van de wereld. En helaas moeten we constateren vandaag de dag dat een groot deel van deze koninkrijken, van deze landen, ja, weinig tot niets met de Heere God te maken willen hebben. Laat staan hem herkennen. Dat besef komt straks, wanneer Jezus terugkomt. Dan zal men zien wie hij is, wat hij gedaan heeft in het verleden en wat hij zal doen. God doet wat hij belooft. Als christenen pleiten wij op deze belofte van God verwachten wij voor de tweede keer Jezus naar de aarde. Gemeente, hier in Waarden, het kerstfeest is aanstaande. Kerstbomen, die worden gekocht. En misschien staat er straks wel een hele mooie kerstboom vol versieringen in uw huis. Maar deze boom, die gaat een keer weg. Het is geen blijvende boom. Ezechiël daarentegen, die biedt ons een andere boom aan. Een blijvende. Een boom waaronder je veilig bent. Een boom die niet meer weggaat, maar voor eeuwig blijft. God belooft het. Zit u er al onder? Zit jij er al onder? Heeft u deze boom al gevonden? Ziet u uit naar het moment dat iedereen op deze wereld die boom gaat bewonderen? Eens zal de grote dag daar zijn, wanneer hij terugkomt om zijn rijk te vestigen. Voor eens en voor altijd hier op de aarde. En dan mogen we het met hem meezingen. Meezingen met gezang 66. Nu hij de zaligheid voor wie hem vrees bereidt. Door al de nageslachten. Wat zal dat groot zijn, dat moment waarop Jezus terugkomt. En tot die tijd wens ik u en wens ik jou een heel gezegend kerstfeest toe onder deze boom. Een betere kerst kunnen we elkaar volgens mij niet toewensen. Amen. We zingen nu als antwoord op de preek het liedboek gezang 66 vers 3, 4 en 6. 3, 4 en 6 van gezang 66. Danken en ook voorbeden doen. Laten we samen danken en bidden. God onze Vader, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn in deze kerk. Dat we wellicht toch een moeilijk stukje uit uw woord, dat we dat tot ons mochten krijgen in deze adventstijd. U komt uw woorden na, altijd. Waar wij vaak falen als het gaat om onze beloftes, de dingen die we zeggen, de dingen die we doen, komt u uw woord altijd na. Dank u wel. Dank u wel ook dat we daarop mogen vertrouwen. Heer, en u roept ons ook op om u elke keer weer te herinneren aan uw belofte. Want u wilt niet dat we twijfelen. Twijfelen of we wel een kind van u zijn, of we straks naar de hemel mogen als we sterven. Nee, u wilt dat we zekerheid vinden in u. Dat we het mogen weten, dat we bij u horen. Dat we kinderen van u zijn. Heer, zegent u ons zo deze week die voor ons ligt. Als we weer naar het werk gaan of naar school of zullen we thuis blijven. Dat we met pensioen zijn. Geef ons een hele goede, gezegende week. Wilt u ook geven dat we leven volgens uw woord. Dat we uw woord dagelijks openen om van u te leren. Om met u te wandelen door dit leven heen. Naar het leven dat gaat komen, want hier beneden is het niet. Nee, u heeft wat beters voor ons in petto. Eeuwig leven. Daar te zijn waar u bent. En Heer Jezus, u gaf ook aan in uw woord dat u naar de Vader ging om daar plaats te bereiden voor ons. En al 2000 jaar bent u daar en wachten we op u. Zien we uit naar uw komst. Zien we uit om straks herenigd te worden met degene die we lief hebben bij u in de hemel. Zien we uit naar u, want u bent ons stralend middelpunt. Heer, geeft u dat vaste vertrouwen aan ieder van ons. Dat we niet twijfelen, maar pleiten op uw belofte elke dag weer. Heer, we bidden voor deze kerk, voor deze gemeente hier in Waarden. Wees bij een ieder die een taak heeft, organist, koster, de kerkenraad, de vrijwilligers die er wellicht zijn voor het werk dat gedaan wordt. Wees bij een ieder. En Heere God, vanavond willen we in het bijzonder de familie Spek-Codé noemen die getrouwd zijn. Heere, al zoveel jaren lang, 60 jaar. Wat een voorrecht. En we hebben het in de preek even aangestipt dat vandaag de dag zoveel mensen ook uit elkaar gaan. En u weet de redenen. En we bidden ook voor hen. Maar toch, dit echtpaar 60 jaar. Wat een wonder. En heren, als het uw wil is, geeft u dan nog dat ze lang van elkaar mogen genieten. Zegent u hen op hun levensweg en al de mensen die om hen heen staan. Heren, we bidden voor de zieken, voor de heer Groeneweg, die wordt opgenomen voor een ingreep. Wees ook heel dicht bij hem. Leidt u de handen van de chirurgen, van de artsen, dat hij ook mag herstellen. We denken aan mevrouw De Bruin, den Boer. Ze heeft een geslaagde operatie achter de rug. Maar ze verblijft nog wel in het ziekenhuis. Wilt u ook geven dat zij mag aansterken, dat het allemaal goed met haar mag gaan en dat ze ook snel weer thuis mag komen. We denken aan Nelly Verlaan, die een nieuwe heup kreeg. Dat ook geven dat zij thuis mag herstellen, dat ze weer snel goed kan lopen, dat het allemaal goed mag gaan. Heren, we bidden ook voor mensen die we niet genoemd hebben. Die zijn er natuurlijk ook zieken. Mensen die zwaarmoedig door het leven gaan. Die allerlei klachten hebben. Wees nu heel dicht bij hen. Vooral deze donkere dagen voor de kerst. Dat we als gemeente ook mogen omzien naar hen die het minder hebben, op wat voor gebied dan ook, dan wij. Heren, we leggen zo deze dienst terug in uw handen. Vergeeft u datgene wat niet naar uw wil was. En zegent u het goede. En dat we zo ook als gezegende mensen dit huis mogen verlaten. en onze eigen weg weer mogen gaan. Samen met u. In Jezus' naam. Amen. We willen nu eerst met elkaar ons geloof belijden. Zal er nu gecollecteerd gaan worden. En als slotlied hebben wij Psalm 118, vers 3 en 9. Het is beter bij de Heer te schuilen dan dat men bouwt op man en macht. En vers 9. Dit is de dag die God deed rijzen. Juicht nu met ons en wees verblijd. 118, vers 3 en 9, nadat hij gecollecteerd is. Ik wens u allen een fijne zondagavond toe en alvast een hele goede gezegende nieuwe week. En we willen u afsluiten met een zegenbede. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heer doet zijn aanschijn over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en hij geven ons zijn vrede.
Test. Hij doet het. Hij doet het. Ja, hij doet het. Ja, dat is goed. Dat staat je aan. Hij doet het gewoon goed.
Ik neem de boek mee, dat is voor jou zo.